Naar de preek. Nou, zoals ik al zei, het is een korte preek deze keer. En aansluitend zal ik ook nog een kort getuigenis delen. Maar het hoeft niet lang te zijn om goed te kunnen zijn. Jezus' onderwijzingen waren vaak niet heel uitgebreid wat we erover lezen, maar ze waren wel allemaal raak. En je kunt er nog heel lang over nadenken. Nou, om te beginnen gaan we eerst wat lezen over de geschiedenis met Jezus in Lucas hoofdstuk 17. Lucas hoofdstuk 17. En dan gaan we een redelijk bekende geschiedenis lezen met elkaar. Vanaf vers 11, dus Lucas 17, vanaf vers 11 tot en met vers 19. En het geschiedde, gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat Jezus dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij een zeker dorp binnenging, kwamen hem 10 melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zeide tot hen, gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen keerde terug, toen hij zag dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor de voeten van Jezus om hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide, zijn niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Nou, we lezen dat Jezus op reis is. En tijdens zijn reis komt hij in een bepaald plaatsje. En 10 melaatse mannen die in die buurt wonen zoeken hem op. Maar als ze Jezus hebben gevonden, blijven ze op een afstandje staan. En vandaar roepen ze tot Jezus, want ze zijn namelijk melaats. En melaatsheid is een besmettelijke ziekte waarbij je last krijgt van je huid. Eigenlijk zijn het allerlei soorten huidaandoeningen. En omdat ze anderen niet mochten besmetten, moesten ze uit de buurt blijven. En moesten ze voorkomen dat andere mensen werden aangestoken. Nou, dat idee dat je uit de buurt moet blijven als mensen ziek zijn, dat je aangestoken kunt worden, in onze moderne tijd kunnen we ons dat natuurlijk nauwelijks voorstellen. Nee, met corona hebben we gezien dat het ook nu nog een reëel probleem is. En daarom moesten zij ook roepen naar Jezus. Ze konden niet heel dichtbij hem komen, maar ze wisten, Jezus is hier en we willen hem ontmoeten. En die 10 mannen, ja, ze waren eigenlijk geïsoleerd. Want als je dus al ziek was, kon je niet met andere mensen optrekken. Maar bij elkaar konden ze wat steun vinden, konden ze samen optrekken. En daarom heb je hier zo'n groepje mensen. En ze roepen naar Jezus en ze zeggen, Heere, meester, heb medelijden. En met medelijden wordt niet bedoeld van, Heer, vindt u ons zielig? Nee, medelijden heeft te maken met barmhartigheid, waar we het eerder over hebben gehad. En dat wil zeggen dat je meeleidt, deelt in de zorg. En omdat ze dit tegen Jezus zeiden, was het eigenlijk een verzoek. Heer, genees ons. Heer, herstel ons. Nou, tegen de meeste mensen zou dat een vreemd verzoek zijn, maar niet bij Jezus. Want ook zij hadden gehoord dat Jezus talloze mensen had genezen van allerlei ziekten, van allerlei problemen, ook van de ongeneeslijke dingen. En daarom kregen ze hoop en riepen ze naar Jezus. En Jezus gaf hun een opdracht. Hij zei, ga naar de priesters en laat je zelf aan hen zien. En die 10 mannen die doen dat. Ze gaan op weg. En terwijl zij onderweg zijn, worden ze alle 10 genezen. Ze worden alle 10 rein. En hierin zit gelijk al een belangrijke les, ook voor ons. Want ook wij hebben problemen in ons leven. Ook wij hebben met situaties te maken die moeilijk zijn. Waar we zelf niet uit kunnen komen. En ook wij mogen dan tot Jezus roepen. Wij noemen het bidden. Maar als Jezus ons dan antwoordt, is het wel belangrijk dat we wat met dat antwoord doen. Als hij ons iets opdraagt om te doen, moeten we er wel naar handelen. Anders zullen we niet het resultaat bereiken wat we willen hebben. En deze 10 mannen, die deden wat Jezus zei en daarom ontvingen ze hun genezing. Maar helaas is er maar 1 iemand die terugkeert om God te eren en om Jezus te bedanken. Een bijzondere geschiedenis. Maar wat ik misschien nog wel meer bijzonder vind, is die aparte reacties. Nou, in deze korte beschrijving, in deze geschiedenis, vinden we eigenlijk de kern van waar het om draait bij het geven van een getuigenis. En waar het in ieder geval niet om gaat, is om degene die het getuigenis deelt. Ook al speelt die vaak wel een rol in het getuigenis. Want in een getuigenis vertel je van wat je hebt ervaren of meegemaakt. Dus heel vaak gaat het over wat jij hebt ervaren. Maar het kan natuurlijk ook gaan over een dierbare, een vriend, of een familielid, of een broer of zus. Daar kun je natuurlijk ook over delen. Maar het gaat niet om degene die het getuigenis geeft. Het is ook niet de bedoeling om indruk proberen te maken van, kijk eens even hoe machtig God in mijn leven werkt. Dat je laat zien hoe groot je geloof is. Of hoe bijzonder het allemaal is wat jij meemaakt. Daar gaat het helemaal niet om. Het enige waar het om draait is om God. Het gaat om de eer van God als je je getuigenis geeft. En dat kunnen we ook opmaken uit de woorden van Jezus. Want hij zegt, nadat maar 1 iemand is teruggekeerd, waren er dan geen anderen genezen die terug moesten komen om God de eer te geven? Waren er geen anderen om God de eer te geven? En ik vind dat een opvallende uitspraak. Want je zou kunnen denken, nou nogal ondankbaar. Ik snap niet dat ze mij niet komen bedanken. Nou, dat vond Jezus niet het ergste. Wat hij het ergste vond, was dat God niet de eer kreeg die hem hiervoor toekwam. Dat is wat Jezus hen eigenlijk het meest kwalijk nam, die 9 die niet terugkeren. Dat ze niet bereid waren om God de eer te geven. Als wij getuigen van het goede wat God in onze levens doet, van zijn zegen of van zijn bescherming of genade die wij ervaren, dan eren wij daarmee God. En we geven hem de eer die hem toekomt, omdat hij de bron is. Hij is degene die het ons heeft gegeven of het voor ons heeft mogelijk gemaakt. Daar vertellen we van. En omdat we dat openlijk doen, eren we daarmee ook openlijk God. Erkennen we dat we het aan hem te danken hebben. En zo kunnen we God dus de eer geven die hem toekomt. En nogmaals, het draait dus niet om onszelf. Het is niet om te laten zien hoe goed wij het doen, maar het is om te laten zien hoe goed God is voor ons. Nou, het andere kernelement wat hierin ter sprake komt, is dankbaarheid. En ook dat is een goede reden om ons getuigenis te geven. Ondankbaarheid is gewoon een slechte houding. Dankbaarheid wil zeggen, of wil eigenlijk niet zeggen, dat alles wat er gebeurt, dat je daar maar blij mee moet zijn. Want er zijn nu eenmaal heel wat dingen die verdrietig of vervelend zijn. Daar hoef je niet blij over te doen. Maar dankbaarheid wil zeggen dat je de goede dingen weet te waarderen, weet te herkennen en erkennen. Dat je er blij mee bent. En als we naar God kijken en alles wat hij ons gegeven heeft, gaat misschien niet alles in ons leven zoals we willen. Maar we ontvangen zoveel goedheid van hem dat richting hem een houding van ondankbaarheid een verkeerde houding is. We hebben zoveel aan God te danken dat de enige juiste houding dankbaarheid is. En daarom is het ook niet vreemd dat Jezus verbaasd is dat maar 9 mannen wegblijven. Ze geven God niet de eer, maar ze zijn ook niet dankbaar. Er is maar 1 iemand die doet wat je zou mogen verwachten. Als de rollen zouden zijn omgedraaid, dat 9 mannen terug waren gekomen om Jezus te bedanken, dat zou niet bijzonder zijn, maar dat zou eigenlijk normaal zijn. Dan is het nog steeds vreemd dat er 1 iemand is die niet terugkomt om Jezus te bedanken. Hij heeft je genezen van een eigenlijk ongeneeslijke ziekte. En dan ben je te beroerd om hem te danken en om God de eer te geven die hem toekomt. Maar deze geschiedenis, daarmee kunnen we onszelf eigenlijk ook wel een vraag stellen. En ik wil je uitdagen om die niet meteen proberen te beantwoorden, maar neem hem mee naar huis en denk er eens goed over na. En die vraag luidt, hoe reageren wij op Gods goedheid en zegeningen voor ons? Hoe gaan wij daarmee om? Hoe is onze houding naar God toe? Dus de kern waar het in het geven van een getuigenis om draait, is om de eer van God en om onze dankbaarheid aan hem te tonen. Maar het mooie is dat een getuigenis nog veel meer effecten heeft, nog veel meer teweeg kan brengen. Zo is een zuiver getuigenis ook bemoedigend en inspirerend voor medegelovigen. voor je broeders en zusters, als ze horen over de geweldige dingen die God doet. En we hebben daar meerdere voorbeelden van uit de Bijbel natuurlijk. Maar als Barnabas en Paulus terugkeren in Antiochië, dan keren ze terug naar de gemeente die hen naar het bevel van God had uitgezonden. En dat kunnen we lezen, ik zal het voorlezen. Het staat namelijk in Handelingen 14 vers 27. Dus als Barnabas en Paulus terugkeren, staat er: en daar aangekomen, riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had. En dat hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend. Nou, je ziet hier ten eerste dat ze heel duidelijk erkennen dat het God is die die zegen heeft gebracht. Maar ze vertellen aan die gemeente alles wat God heeft gedaan. En ik weet niet hoe het bij u werkt, maar ik vermoed dat het ongeveer hetzelfde is als bij mij. Als ik hoor over mensen die tot geloof komen of gemeenten waar het goed gaat, dat maakt mij enthousiast. Dat bemoedigt mij en inspireert me weer om vol te houden. Dat je weer wordt herinnerd dat God persoonlijk bij ons betrokken is. En dat hij bezig is om geweldige dingen te doen. En dat er allerlei mensen zijn die mee willen werken in dat plan. Dus ook mijn broeders en zusters, die bemoedigen mij als ik hoor dat ze met God bezig zijn, als ze zich proberen in te zetten. En dat is super fijn. Daarom is het ook goed om ervan te vertellen wat God doet. Want dat helpt ons weer te herinneren wie hij is, hoe goed hij is. En om vol te houden en niet op te geven. En daarom is ons getuigenis ook belangrijk om te delen. Dat we ons verhaal niet alleen voor onszelf houden, maar ook met onze broeders en zusters delen. Zodat ook zij erdoor versterkt kunnen worden. En een ander heel mooi aspect van het geven van je getuigenis is dat voor mensen het vooral erg aanspreekt als jij je eigen verhaal vertelt. Wat heb jij nou persoonlijk ervaren in je relatie met God? Want als wij willen evangeliseren, als we mensen willen vertellen wie God is, hoe geweldig hij is, wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij wil doen, wat voor plannen hij heeft, waarom zouden mensen ook een persoonlijke relatie met God willen hebben als wij geen enkel voorbeeld kunnen noemen waarin wij hebben ervaren dat hij ook persoonlijk met ons omgaat? En we hoeven heus niet zweverig te worden of overgeestelijk dat we in elke gebeurtenis Gods ingrijpen, Gods enorme invloed zien. Maar het is wel goed om op te gaan letten welke dingen God bewerkt in onze levens, waar we zijn zegen ervaren of zijn bescherming. Want dat is er wel degelijk. En dat is heel erg aantrekkelijk voor mensen om dat te horen. Als ze horen wat God voor jou doet. Want als God het voor jou doet, wil hij het misschien ook wel voor hun doen. En dat is ook het mooie van God. Bij God zijn alle mensen even belangrijk. Paulus schrijft onder andere in Romeinen 2 vers 11. Bij God is er geen aanzien des persoons. Hij heeft geen lievelingetjes. Er is niemand die voor hem meer belangrijk is of minder belangrijk. Nee, wij zijn allemaal voor hem even belangrijk. En daarom, als wij ons getuigenis delen, helpt het andere mensen om te beseffen of om te herinneren dat God het ook voor ons wil doen. Dat we weer moed grijpen. Want Gods wil is het goede, het welgevallige en het voorkomende voor ieder mens. Nou weet ik ook wel dat we soms, dat het soms lijkt alsof God niet ieders gebed verhoort. Maar er zijn ook talloze redenen soms waarom Gods wil niet kan geschieden. Dat wil niet zeggen dat Jezus of dat God het niet willen of niet kunnen. Maar er zijn soms voorwaarden of blokkades die een rol spelen waardoor iets niet in vervulling gaat. Maar het is belangrijk dat we weten dat God het goede wil. En als we dat weer horen van elkaar, kan ons dat bemoedigen en versterken om ook weer naar God te blijven gaan en niet op te geven. Want wat hij voor iemand anders wil doen, wil hij ook voor jou doen. Omdat er bij God geen aanzien des persoons is. Dus laten we niet bang te zijn om mensen te kwetsen met onze verhalen. Dat we denken, ja, als het bij hun niet gebeurt, voelen ze zich ontmoedigd. Nee, laten we mensen juist bemoedigen door ze te herinneren aan Gods goedheid. Dat hij situaties kan veranderen. Dat hij situaties wil veranderen. Zodat we tot hem blijven gaan. En daarom mogen we ons getuigenis blijven geven om God te eren. Om hem te danken. Maar ook om broeders en zusters te inspireren en te bemoedigen en ongelovigen te bereiken met het evangelie. Nou, tot slot wil ik graag een eigen getuigenis delen. Begin mei was natuurlijk de coronacrisis. Die trad eigenlijk een beetje in. Iedereen moest een beetje thuis gaan werken, ik ook. En ik had gewoon een goede baan voor onbepaalde tijd, een contract. Dus eigenlijk niets aan de hand, behalve een vreemde situatie. Maar al 1 of 2 weken later kreeg ik een berichtje dat ze afscheid van mij wilden nemen. En ik begreep het wel, omdat er gewoon te weinig werk voor mij binnenkwam. En ze konden dus te weinig geld binnenkrijgen voor mij. Niet echt fijn nieuws natuurlijk, maar goed, ze hadden het netjes geregeld. Ik kreeg wat ruim een maand de tijd om op zoek te gaan naar iets nieuws. Dus ik plaatste mijn cv online, wat ik eerder ook wel eens had gedaan. Toen moest ik niet weg. Toen wilde ik me gewoon oriënteren. Maar toen kreeg ik ook allemaal mensen die contact met me opnamen. Dus ik dacht, nou, we gaan zien hoe het loopt. En ja hoor, ik kreeg ook meteen weer allemaal belletjes van tussenpersonen. Want zij zoeken voor werkgevers. Ja, nieuw personeel op, daar verdienen zij aan. Maar ik kreeg eigenlijk steeds meer te horen dat vacatures begonnen te verdwijnen vanwege die crisis. Niemand wist hoe lang het allemaal gaat duren, wat de gevolgen zijn. Dus heel wat bedrijven dachten, nou, laten we maar eventjes geen nieuwe mensen in dienst nemen. Dus ja, er was bijna niemand die mij een aanbieding kon doen. Dus niet echt een prettige situatie. Maar goed, ik bracht het meteen in gebed. Ik had het ook gedeeld via de groepsapps. Dus de gemeente heeft er ook voor gebeden. En uiteindelijk kwam ik met een tussenpersoon in contact. En die had ook geen openstaande vacatures. Maar hij had wel wat bedrijven die hij kende. En die benaderde hij. En uiteindelijk kwam ik zo dus bij een bedrijf terecht. Wat helemaal niet op zoek was officieel naar een werknemer. Maar in die hele situatie heeft God het zo gekeerd, zo zie ik het. Dat dit allemaal toch is doorgegaan. En ik ben nu inmiddels 4 weken geleden begonnen. En het geweldige is gewoon dat in zo'n situatie denk je ook van, nou ja, ook als je erop achteruit gaat, neem je het toch maar aan. Want je moet toch werken, je hebt toch geld nodig. Maar in elk opzicht ben ik erop vooruit gegaan met mijn nieuwe werkgever. En ook nog eens in een situatie waar eigenlijk alle deuren sluiten, gaat er opeens een deur voor mij open. En dat is Gods grote zegen die erachter zit. Ja, natuurlijk spelen mensen een rol. Die contactpersoon heeft een rol gespeeld. Dat bedrijf waarvan alles is gebeurd om het mogelijk te maken. Maar ja, God kan van alles in werking zetten als wij tot hem bidden. En nu, ondanks deze hele crisis en onzekere situatie, heb ik gewoon een hele fijne baan gekregen. En zo kan God voor iedereen van ons een uitweg banen. Soms gaat het snel. Dit was vrij snel. Soms kan het heel lang duren. Maar op God kunnen we vertrouwen, zoals we ook al hebben gezongen. Dus laten we niet opgeven. Laten we vasthouden aan hem. En als wij iets moois ervaren, als jij iets moois ervaart, deel het dan met de gemeente. Zodat ook je broeders en zusters daardoor worden versterkt. Amen.